Meestal vergeet ik het. Maar vandaag ben ik mij bewust dat het Palmpaas is volgens het kerkelijk jaar. En ik heb nog even nagekeken wat tegenwoordig de opvatting is over Palmzondag of Palmpasen. En dan ben ik altijd weer verbaasd te lezen over een feestelijke optocht Jeruzalem binnen. Want ja, ik zeg het al meestal maar even kort en ik neem aan dat het langzamerhand dus ook wel bekend is. Het was geen feestelijke optocht Jeruzalem binnen. Het was wel een feestelijke optocht. Maar het punt is nou juist dat toen Jeruzalem in zicht kwam, de optocht en zeker het feest eindigde. Lees het maar gewoon na in uw Bijbel. In 3 van de 4 keer staat er verder niks. Er staat alleen dat het gebeurde op de Olijfberg. En daarna volgende pericoop. En toen hij Jeruzalem binnenkwam, ging hij meteen tekeer. En begon met geweld toch wel de tempel te reinigen, zoals dat dan genoemd wordt, de tafels om te keren en wat het maar was. Feestelijk was dat niet. Maar dat de feestelijke optocht van de Olijfberg zich niet voortzette Jeruzalem binnen, dat lees je in ieder geval uitgebreid in Lucas 19, meen ik. Waarbij staat, en toen ze aan de afgang des Olijfbergs kwamen en toen hij de stad zag, weende hij over de stad en vervolgens kondigde hij de ondergang, de verwoesting van Jeruzalem aan. Die verwoesting wordt weliswaar niet opgenomen in de Bijbelse geschiedenis, maar wij weten allemaal dat dat ook inderdaad gebeurd is en dat geen steen op steen gelaten is en dat een einde gekomen is aan de Joodse staat. En dat is de nette manier om het te vertellen, want het is een gruwelijk einde geweest. En dat de tempel verbrand is, dat denk ik, dat is nog daaraan toe. Er zijn tienduizenden Joden uit Jeruzalem gekruist buiten de stad. Dat is wat de Heer aankondigde en wat hij kennelijk voor ogen had toen hij Jeruzalem zag, die dag op Palmpasen. Het wordt geacht het einde van de vaste tijd te zijn, maar voor mij hadden ze nog een dag langer kunnen vasten dan ze dat dan toch willen. Maar vervolgens is het ook de eerste dag van de zogeheten Lijdensweek. En daar draait het dan ook op uit. Want wat er gebeurt op diezelfde dag nog en op de daaropvolgende dagen, dat gaat enerzijds natuurlijk over de verwoesting van Jeruzalem en over de dingen die haast geschieden moeten, zoals dat heet. Dat is niet best, het vervloeken van de olijfboom en dat soort dingen meer komen eraan de orde. En samengesteld vinden wij ook de zogeheten tweede bergrede, dat wil zeggen de reden over de laatste dingen. En dat is bepaald geen blijde boodschap voor Jeruzalem, nog het Joodse volk als zodanig. Eenvoudig omdat dat volk, aan wie als eerste het evangelie gepredikt werd en ook zou worden trouwens, daarna, na zijn opstanding, ongelovig bleek te zijn en ook bleek te blijven. Begrijp je me niet verkeerd, naar ons moderne taalgebruik waren zij erg gelovig. Naar bijbelstaalgebruik waren zij volstrekt ongelovig. Dat wil zeggen, zij waren religieus en ze hadden zo hun inzettingen. Maar geloof in het woord van God, nou ja, dat werd bij uitzondering wel gevonden. Een overblijfsel was er. En als u het ons vraagt, ook nog een tamelijk groot overblijfsel. Maar het veranderde de positie van het volk als zodanig niets. Het probleem met religie is dat het zich richt op de uitwendige dingen. Op de daden, op het gedrag. Kijk, vroeger had je een vak dat heette psychologie. Ik zeg het natuurlijk ironisch. Hè? Dat, ik kan dat niet anders. Ik krijg dat niet op een andere manier over mijn lippen. Vroeger had je een vak dat heette psychologie. Dat ging over het inwendige, de beleving, het denken van de mens, waaraan dan wellicht wat mankeert of zo. Ik persoonlijk ben van mening, maar dat is natuurlijk niks waard, maar ik persoonlijk ben van mening dat het vak als zodanig eigenlijk niet meer bestaat. Men richt zich tegenwoordig op de buitenkant. Er zijn ook geen mensen meer psychisch gestoord, dat weet u, die zijn er niet. Hè? Er zijn mensen met een gedragsstoornis. Dat wil zeggen, het ligt niet meer blijkbaar aan wat erin zit, het ligt gewoon aan de buitenkant, aan hoe mensen zich gedragen. En dat is nou precies waar religie zich mee bezighoudt, met hoe een mens zich gedraagt. De buitenkant. De persoon in de echte en ook bijbelse betekenis van de term. Maar in de Bijbel lezen we, de mens ziet aan wat voor ogen is. En als dat nou maar in orde is, is alles in orde. Maar God ziet het hart aan. Daarnaast lees je ook, er is bij God geen aanneming des persoons. Dat is hetzelfde. Dat wil zeggen, het gaat God niet om de buitenkant zozeer. Niet dat het geen rol speelt, maar dat is niet de essentie. Waar het om gaat is wat in het hart van de mens is. Niet of hij zich goed gedraagt, maar of hij gelovig is of niet. En dat hij wellicht zich beter zal gedragen als hij gelovig is, dat hopen wij wel, dat geloven wij ook. Maar dat ook alleen maar omdat de Bijbel het zegt, denk ik wel eens. En dat bedoel ik ook ironisch. Want in de praktijk stellen wij dikwijls vast dat dat ook niet het geval blijkt te zijn. Toch? Nou ja, laat ik die er dan maar weer uithalen. Dan schrijven we die niet op, hè? Niet opschrijven. Maar goed, zoiets is dat dan. Gaat de mens maar om de buitenkant. Dat laat zich raden. De mens is ook geïnteresseerd in de buitenkant. En in belangrijke mate bepaalt het zijn leven. Ik heb dat hier ook voor me liggen, een schriftgedeelte uit Johannes hoofdstuk 6. Dat is de geschiedenis feitelijk van de wonderbare spijziging. Ik neem aan dat u die wel kent. Die is legendarisch natuurlijk. Dat de Heer met 5 broden en 2 visjes 5000 mannen, staat er geloof ik, voedt. Wat natuurlijk naar de mens strikt onmogelijk is. Maar het gevolg ervan is dat datzelfde volk hem opzoekt, want dit is natuurlijk lekker goedkoop aan de kost komen. U weet wat kost is? Dat is voedsel. He? Kost, ja. Dus ze kwamen goedkoop aan de kost. En zij volgden hem, zij zochten hem. Hoewel hij zich onttrok en zelfs per schip overvoer naar de andere kant van het meer, wisten ze hem daar te vinden, enzovoorts. En toen zei de Heer in vers 26, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt. Het ging hun niet eens om het wonder, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Om uitwendige dingen dus. Maar ja, eigenlijk is dat de normale bezigheid van de mens, dat weet u toch, hè? Op een of andere wijze moet de mens aan de kost komen en moet hij zien om het leven, waar hij dan ook eigenlijk weer niet om gevraagd had, maar om het leven dat hij nu eenmaal heeft, om dat in stand te houden. Dat is de natuur, mijn kat doet niet anders. Tamelijk overbodig, maar gaat nooit ergens anders over. En als een beest te eten heeft, dan gaat hij rustig liggen, want dan is er verder niks te doen en niks om over na te denken, enzovoorts. En zodra de maag een beetje begint te rammelen, dan moet hij weer dringend op stap of op jacht of lopen mouwen, waar het de kat betreft. En dan krijgt hij weer een bakje, dat is het eigenlijk zo ongeveer. Het is met dieren ook zo. Ik zag vandaag nog enige paarden zo in de wei staan, gedrieën bij elkaar. Het schijnt heel gezellig te zijn, maar ze deden niks, ze zeiden geen stom woord. En daar stonden ze dan. Met hun achterste naar de wind toe. Want zo werkt dat dan, hè. En daar stonden ze dan. Ze hadden genoeg te eten en er was verder geen enkel probleem. Maar die beesten kunnen daar dan zo uren staan. U en ik zouden ons kapot vervelen waarschijnlijk. Tenminste, dat hoop ik voor u. Maar die beesten niet. Die hebben niks anders aan de kop, heet dat. En dat is met de mens, voor zover die een zoogdier is, weet u wel, is dat ook het geval. Als hij nou maar aan de kost komt enzovoort. En natuurlijk, wij moeten altijd wat meer hebben dan alleen de kost. Ik weet het wel. Maar het gaat toch om de buitenkant. En godsdienst vult dat ook gewoonlijk in. De buitenkant, want je moet toch een beetje weten hoe je leven moet enzovoorts. En het is altijd aardig dat er enige voorschriften voor zijn. En men past zich daaraan aan, en gemeenschappelijk onderwerpt men zich daaraan. Dan hoort men ook ergens bij, want de mens is een kuddedier, weet je wel. Onder het motto, je moet toch ergens bij horen. En dan is alles dik in orde. We gedragen ons volgens de voorschriften zo algemeen. En dat is in de praktijk religie. En religie, per definitie, is wet, is binding. Dat heb ik u wel eens uitgelegd, hè. Van ligaren, dat is binding. Een band. Een soort gevangenschap is het meteen ook. Maar vooruit. Maar het gaat om uitwendige dingen. En als je de christelijke literatuur, de tijdschriften zal ik maar zeggen, die er tegenwoordig legio zijn, vele zijn. Als je die zo nakijkt, dan denk ik, ja, het gaat nog steeds over hetzelfde. Over de buitenkant. En over gedrag. En dingen die wij moeten doen. En dingen die wij moeten laten. Door de omstandigheden die veranderd zijn, of door God die van gedachten veranderd is. Dat komt ook nogal veel voor, die gedachtegang. Maar het gaat altijd maar weer over de buitenkant, weet u wel. Kijk, de wereld heeft God afgeschaft, heeft behoefte aan een religie. Dus wat vindt men uit dat we met elkaar deze planeet, die aarde heet, moeten in stand houden? Of zo. Ik heb het van de week nog horen vertellen, in alle ernst. Maar goed. En dan moet ik altijd lachen om die hoogmoed dat wij dat eventueel zouden kunnen. En bovendien om het dwaze idee dat de aarde, dat is immers niet de hemel, dat de aarde dus ook niet een planeet is die in stand gehouden moet worden. Maar dat nog maar weer terzijde. Maar van die vreemde dingen zijn dat. Maar men heeft er iets anders voor in de plaats gesteld. En raad eens wat de wereld doet, dat zet God aan de kant. Zet de milieufilosofie of maffia of hoe dat maar heet. Zet dat voor in de plaats enzovoorts. En raad eens wat. Je kunt erop wachten. Ineens wordt dat ook gospel truth. Dat wil zeggen in onze christelijke kringen, zelfs in evangelische kringen, is het ook al het hoogste goed. Dat we zorg moeten dragen voor het milieu, want men heeft weer hier of daar een bijbeltekst gevonden. En dan kunnen we gewoon met die wereld meedoen die het een en ander heeft uitgevonden. Omdat en doordat men God aan de kant gezet heeft. Men moet toch ergens voor leven. Nou, niet om God te dienen, want daar geloven we dan niet in. Heeft men wat anders uitgevonden. Het wordt prompt geïntroduceerd in een min of meer christelijke wereld. En daar ga je dan weer. Wordt het weer allemaal op de buitenkant gericht. Ik kan wel zeggen, dat is niet de bedoeling. Kijk, ik ben er een voorstander van dat we een beetje netjes zijn op de omgeving. En dat we onze rotzooi niet dumpen zomaar ergens langs de kant van de weg of in het bos. Of iets natuurlijk. Maar om dat nou christelijk te noemen, of een christelijke deugd, ik denk dat we dan Christus toch wel heel erg naar beneden gehaald hebben. En de christelijke deugden trouwens ook. Dus ja, daar heb ik het dan maar liever niet over. Maar ik ben daar verder wel een voorstander van. En ik hou van de natuur, voor zover die nog bestaat dan. En wat je daar maar onder verstaat, dat ben ik echt en oprecht. Maar ja, dat kan de wereld ook. Dat is niet specifiek christelijk. En bovendien, het is gericht op het uitwendige. Het in stand houden van wat er nu is en wat wij nu hebben enzovoort. Terwijl de algemene grote Bijbelse gedachte is dat God sowieso een eind maakt aan heel die oude schepping. Voor wat die planeet betreft, zogenaamde planeet dan natuurlijk, maar vooruit. Voor wat die wereld als zodanig betreft, maar ook voor ons persoonlijk. God maakt er een eind aan. En die buitenkant, dat is een probleem dat zich vanzelf oplost. Die bestaat niet zo lang, die gaat niet zo lang mee en dat is maar goed ook. Niet dat je het dan moet verhaasten, maar wij zouden ons wel realiseren dat hoe dan ook het bestaan onder de zon in zichzelf en dus onder de zon volstrekt ijdel is. Zoals de Bijbel met nadruk dan ook leert. En voor zover er toch enige zin aangegeven is of aanhangt, is dat gelegen niet onder de zon, maar boven de zon. En bovendien is het iets, een zingeving die wij niet geven. Dus wat God eraan gegeven heeft, die uit deze oude schepping met zijn buitenkant, een nieuwe schepping zou maken. En daarom gaat het niet om de buitenkant, niet om de schil, niet om de barst en niet om de bolster, maar het gaat om wat erin zit. En daar houdt God zich mee bezig, daar houdt het woord van God zich mee bezig. En daar spreekt dus de Heer Jezus Christus ook over hier. Hij zegt, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar simpel omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. En men dan volgt meteen, vers 27, werk niet om de spijs die vergaat. Nou ja, dat moeten wij allemaal eigenlijk, hè, werken om de spijs die vergaat. Maar als dat nou de zin van het leven is, dan is het toch wel armoedig. Als de zin van het leven alleen maar is dat men het leven in stand houdt, ja, eigenlijk is dat een cirkelredenering. Huh? Het schiet niet op. En dus zegt de Heer, daar gaat het niet om, maar het gaat om de spijs, de kost. De spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal. En voor de gelegenheid, maar het is ook specifiek Johannes trouwens, voor de gelegenheid wordt een keer uitgelegd wat de betekenis is van het teken. Dat is typisch het Johannes-evangelie. Er worden niet zoveel van die tekenen die de Heer gedaan heeft genoemd, maar enkele, ik denk dat je ze bijna op één hand kunt tellen. Maar er volgt wel een toelichting bij. En dat vind je elders niet, maar hier wel. En daar wordt dus gezegd dat die wonderbare spijziging, die vermeld werd in vers, officieel vers 1 tot en met 15 dan, dat die wonderbare spijziging een uitbeelding is van hoe de Zoon des mensen, zijnde de Messias, de Christus, hoe de Zoon des mensen, de mens, leven, brood namelijk, spijs, namelijk leven zou geven. Want dat is wat hier gezegd wordt. Werkt om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal. Deze spijs, namelijk dit eeuwige leven, want deze heeft God de Vader verzegeld. Dat wil zeggen, die Zoon des mensen, die zal door de Vader verzegeld worden. Dat wil zeggen, die zal de Geest ontvangen, de Heilige, we zijn ineens bij Pinksteren, die zal de Heilige Geest ontvangen. Kortom, die zal opstaan uit de dood, want dat is de toespraak van Petrus waarin dat allemaal staat. En Petrus zegt dan ook in zijn Pinkster toespraak, God heeft hem opgewekt en God heeft hem gegeven de belofte des Vaders, namelijk de Heilige Geest. En hij, Christus, de opgewekte, geeft deze geest en dus dit leven aan een ieder die hem hoort. Dat wil zeggen, ieder die hem gelooft. Eeuwig leven dus, geeft hij. En dat is wat hier wordt aangekondigd feitelijk. Eeuwig leven. Maar de vraag gaat vervolgens over dat werken. Hè? Dat lag voor de hand. Want je bent hier bij de Joden, die nou eenmaal in de Bijbel figureren als voorbeeld van religieuze mensen. Hoe dat werkt. Want dat is het helemaal, hè. Het is geen racisme of iets dergelijks. Dat is gewoon zo omdat God dat volk nou eenmaal geroepen heeft om het een en ander te demonstreren. Als aanschouwelijk voorbeeld ook. En het aanschouwelijke voorbeeld is, de Heer zegt, werk niet om spijs die vergaat, maar om die spijs die blijft tot in het eeuwige leven. En daarna hebben ze het niet over eeuwig leven, maar over werken. Hebben ze toch iets gemist met die tweede vraag. Zitten meteen op het verkeerde spoor. Dat heb je ook altijd als je zegt dat wij als gelovigen niet onder de wet leven. Dan krijg je altijd, oh, dus we mogen alles. Dat is het verkeerde spoor. Men denkt op een verkeerd niveau. Niettemin kan daar wel een antwoord op gegeven worden, zo. Maar de uiteenzetting gaat dan de verkeerde kant op. Maar ja. Zij zeiden dan tot hem, wat zullen wij doen? Wat zullen wij werken dus, hè? Wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Ze willen aan het werk. Altijd maar weer. En dat heb je nog steeds in de religieuze wereld, ook als die christelijk geacht wordt te zijn. Men wil aan het werk, men wil iets doen. De ene kant om de goden te behagen, de andere kant om God te behagen of om Christus te behagen. Niet dat daar iets verkeerds mee is in zichzelf, maar men heeft dan wat overgeslagen. Wat men overslaat is dat de Bijbel zegt dat er in de mens geen goed woont en dat de mens onnut geworden is en dat hij niet in staat is om God te dienen omdat hij gewoon niet gekwalificeerd is daarvoor. Hij deugt daar niet voor. Hij schiet tekort, heet dat. En dus is het een brug te ver om te vragen, wat moeten wij doen? Maar ze vragen het. Want dat is de hoogmoed eigenlijk die achter de religie steekt. Men denkt dat men aan Gods eis kan voldoen. Maar dat kan helemaal niet. Maar ze vragen het, wat zullen wij doen? Dat is diezelfde vraag als, wat moet ik doen om behouden te worden? Enzovoorts. Wat moet ik doen om het koninkrijk te beërven? Enzovoorts. Nou, niks. Dat weet u natuurlijk, hè? Niks. Ja, geloven. Het is een werkwoord, dat geef ik toe. Maar het wordt niet als werk beschouwd. Want er staat degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Wat zullen we doen? Vers 29, Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dat is het serieuze, niet eens ironische, maar gewoon een serieuze antwoord op de vraag. Wat moet je dan doen? Het antwoord is geloven. Dit is het werk Gods, dat werk wat je dus zou doen, hè? Namelijk geloven in hem die hij gezonden heeft. Vooropgesteld dat je onder geloven verstaat dat je wat doet. En ik zei het al, dat kan, want het is een werkwoord. Men zou geloven in de Heer Jezus Christus. En daarmee, impliciet, men zou geloven in degene die God gezonden heeft om het benodigde werk te doen. Voor zover wat werk gedaan zou worden, is het Heer Jezus Christus die dat zou doen. En wij spreken dus traditioneel over het werk van Christus. Gewoonlijk over een werk dat hij volbracht heeft in zijn lijden en sterven. Opstanden kan ik er niet eens bij rekenen, want het was niet het werk dat hij gedaan heeft. God heeft hem opgewekt. Maar goed, we hebben het dan over het verzoeningswerk van Christus. Men zou geloven, vertrouwen op, geloven in degene die van God gezonden is en die het nodige werk inderdaad volbracht heeft. En dat waren dus ook zijn laatste woorden. Het is volbracht. In het Oude Testament heet het, want gij hebt het gedaan. Dat is hetzelfde als het is volbracht. Ik meen dat dat Jona 2 is het laatste vers, als ik me goed herinner. Omdat hij het gedaan heeft, of omdat gij het gedaan hebt, of zoiets. Maar het is inderdaad het geval. En daarna vragen ze, want per slotte blijven Joden, wat teken doet gij dan? Of misschien moet je zeggen, wat teken doet gij dan? Zo van, als er dan toch een werk gedaan moet worden, wat doet gij dan voor werk? En dan zegt hij, de eerste vraag, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Dus om dat werk wordt gevraagd. En de vraag wordt uitgebreid. Namelijk, onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn. Want ze hebben het dan toch over die spijs enzovoorts. Het herinnert u natuurlijk aan de geschiedenis van Israël na de uittocht uit Egypte in de woestijn. En wat het brood betreft, onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn. Gelijk geschreven is, hij gaf hen het brood uit de hemel te eten. En toen zei de Heer als antwoord op deze vraag, wat teken, wat werk? Voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel. En dat moet je goed willen begrijpen natuurlijk. Mozes heeft hen wel gegeven dat brood uit de hemel. Dat kwam officieel via Mozes. Maar het punt is dat dat niet het einde van het verhaal is. En voor zover er brood uit de hemel zou komen, is dat toen toch niet gekomen. Dat was namelijk brood of spijze, die vergaat, teruggrijpend op vers 27. En dus zegt de heer: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het punt is, ze hebben dat brood gegeten uit de hemel, maar zij zijn gestorven daardoor. Kortom, het was maar tijdelijk. Ook dat was maar tijdelijk. Dat was niet het eeuwige leven. Waar nog bij komt, en ik wil dat toch wel even opzoeken, misschien ten overvloede, maar ik vind het persoonlijk toch nog wel belangrijk. Het is de verwijzing natuurlijk naar de geschiedenis in Exodus hoofdstuk 16... waar dat manna dan uit de hemel komt. En dat ik het opzoek is omdat ik denk dat de vertalers het ook niet helemaal begrepen hebben. Misschien ook wel, dat weet ik niet. Maar er staat in Exodus 16 over dat manna. In vers 15 van Exodus 16. Toen het de kinderen Israël zagen, dat manna, zo zeiden zij de een tot de ander: het is man. En, want man is eigenlijk het vragend voornaamwoord, hè? Je vertaalt het met hoezo. Of eventueel, als het fungeert als zelfstandig naamwoord, zoals hier, het is man, dan zeg je: het is dinges. Of zoiets. Wij weten niet wat het was. Als de slang zegt tegen de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft? Is het ook, dat vragen, weet u wel. Dan begint die zin met dit woord man. Het is vragen, we weten niet wat het is. En dus, ze noemden het man, want ze wisten niet wat het was. Dat staat er gewoon achter. En Mozes dan zei tot hen wat het was. Want er staat, Mozes dan zei tot hen: dit is het brood, het welk de Heere jullie te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. En van die dubbele punt achter heeft, moet je er één van weghalen. De bovenste. Het is gewoon een punt. Niet dat die dingen geschreven worden in het Hebreeuws, punten en komma's. Maar het zou je moeten opvallen dat dit twee parallele zinnen zijn. Met precies dezelfde structuur en opbouw. Dit is het brood, het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Waaruit volgt dat dat brood dus een beeld is van het woord des Heeren. Dat staat er dus gewoon. Die heb je toch hopelijk, hè? En vandaar dat er zo bij aangesloten kan worden. Maar de Joden in hun vraagstelling hebben het over dat brood in de woestijn enzovoort. Maar de Heer zegt: nou ja, dat is niet waar het echt om gaat. Waar het echt om gaat is waar dat manna dan de uitbeelding van is. Waar het echt om gaat is dat iemand anders dat ware brood zou geven uit de hemel. En die iemand anders, dus uiteraard niet Mozes, maar de beloofde profeet als Mozes. Dat wil zeggen, niet de middelaar van het oude verbond, Mozes, maar de middelaar van het nieuwe verbond, Christus. Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, die wij trouwens kennen als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, comma, Melchizedek, wat deed hij ook alweer? Nou, niet veel, denk je dan, hè? Hij bracht voort brood en wijn, staat er. Nou ja, dat bedoel ik dus. Dat brood dat uit de hemel zou nederdalen, zou gegeven worden door, vers 27 weer van Johannes 6, de zoon des mensen. Maar het punt is dat die zoon des mensen sinds zijn opstanding gezeten is aan de rechterhand Gods en uit de mensen genomen is, Hebreeën 5 vers 1, uit de mensen genomen is en gesteld in de zaken die daar voor de mens bij God te doen zijn. Kortom, hij is gesteld tot hoge priester van zijn volk. En als iemand vraagt, wat doet Christus dan als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, is één van de logische antwoorden: hij geeft brood en wijn. Nou ja, leven dus. Want dat is wat het is, hè. Ik aarzel altijd weer om het uit te leggen, omdat ja, het kan beschouwd worden als in herhaling vallen, maar het blijft dus echt zo dat brood en wijn een beeld zijn van leven en ook van niks anders. Alleen maar van leven. heel de Bijbel door en buiten de Bijbel ook. Het is een erkend algemeen beeld. De maaltijd als uitbeelding van gemeenschap en dus van leven. En hoewel wij die twee dingen als verschillend zien, is in de symboliek dat een en hetzelfde ding. Leven, namelijk gemeenschap. Waarom ook niet? Dood is namelijk per definitie het tegenovergestelde van gemeenschap, namelijk scheiding. Dat weet u toch, hè? Dood is scheiding. Daarom is dood ook hetzelfde als missing, missen. En dus is dood hetzelfde als zonde. En leven, tegenovergestelde, is dus gemeenschap, logischerwijze. En daarom zitten aan een tafel met elkaar een maaltijd nuttigen. Dat komt zo vaak in de Bijbel voor, soms zonder melding van de tafel. En soms wordt de tafel wel gemeld, maar de maaltijd niet. Maar het blijft toch heus hetzelfde. Het is de uitdrukking van verbondenheid met elkaar, van een gemeenschappelijke wijze van leven, van een gemeenschappelijke cultuur. En ik kan u er meteen bij zeggen dat de ethiek zich bezighoudt met hoe een mens zou moeten leven. En de etiketten, dat is de kleine ethiek, letterlijk, de etiketten. De kleine ethiek houdt zich bovenal bezig, in de eerste plaats, met tafelmanieren. Toch? Nou ja, dat is het dus. Omdat het de uitbeelding is van gemeenschap en daarmee van leven. Trouwens, ik heb het me laten uitleggen door een Rooms-Katholiek. Ik weet niet meer wie het was, maar van waar ik het vandaan heb. Maar die zei, ja, dat schilderij, dat beroemde schilderij van het laatste avondmaal, dat weet u wel, hè? Daar is al zo vaak op voortgeborduurd. Toch, of niet? Ja, en gewaterverfd en zo vaak gekopieerd, wat het maar was. Dat beroemde schilderij van het laatste avondmaal, dat is een uitbeelding van de eenheid van de kerk. Men bedoelt dan weer de Rooms-Katholieken natuurlijk. Alsof die één zou zijn, maar toen maar, laat het maar voor wat het was. Maar fundamenteel, zo is het ook. Begrijpt u? En na die intocht in Jeruzalem, zal ik maar zeggen, na die zogenaamde intocht, verzamelde de Heer zijn discipelen bij zich en ze verzamelden in de beroemde opperzaal en ze zaten daar aan die tafel. En ditzelfde Johannes-evangelie wijdt er 5 hoofdstukken aan, van de 21. 5 hoofdstukken, alleen maar aan die gelegenheid. Want het punt is dat het Joodse volk ongelovig was en daar zou het oordeel over komen, aangekondigd in elk geval, ultiem, op het zogeheten Palmpaarse. Maar daarna vind je de Heer verzameld met zijn discipelen, hetzij op de Olijfberg, hetzij in de opperzaal. Lees die geschiedenissen maar eens na. Verzameld met zijn discipelen, hetzij op de Olijfberg, hetzij in de opperzaal. En hij spreekt hen toe over de toekomende dingen. Over onze bedeling, maar ook over wat daarna alsnog zal gebeuren, enzovoorts. Want sinds Palmpaarse, ik heb het niet gezegd, maar sinds de laatste dag dus van de 69 weken van Daniël, sinds Palmpaarse, scheiden zich de wegen, om zo te zeggen. Een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis eigenlijk. Daar wordt het ongeloof van de Joden als definitief beschouwd. En sinds die tijd is die periode aangebroken die zou liggen tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Dat het met terugwerkende kracht werd vastgesteld, ook in de Bijbel, dat is inderdaad zo, maar niettemin, die datum brengt dat, hè? De 10e van de eerste maand was dat. Maar goed, ik wilde daar niet verder op ingaan nu. Waar het maar om gaat is dat de Heer spreekt hier over brood dat uit de hemel zou nederdalen. Geestelijke spijs. Vers 32, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u dat ware brood. Let op de dubbele tegenstelling tussen Mozes en mijn vader en aan de andere kant brood en het ware brood. Mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel, want het brood Gods, het brood dus dat God die vader geeft, is Christus. Hoewel je kunt zeggen, Christus geeft ons dat brood, de Heer zegt, Mijn vader geeft dat brood en dat brood dat hij geeft is hij die uit de hemel nederdaalt. Dat brood is Christus namelijk. En dat geeft hij, stelt hij ter beschikking aan de wereld, staat er. Het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Hij rijmt volstrekt op Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En ik lees hier eerst maar verder. Er staat dan, zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. Ze zullen wel gezegd hebben, nou, we begrijpen er niks van, maar als er dan zo'n brood is, ander brood is, de beter nog dan wat we gekregen hebben in het begin van dit hoofdstuk, dan oké, geef ons dit brood. Ik moet er altijd een beetje bij lachen, want het lijkt natuurlijk op de Samaritaanse vrouw en die geschiedenis, maar toen ging het over water. Maar het is hetzelfde verhaal. In beginsel is het hetzelfde verhaal. De mens heeft water nodig, maar de Heer zei, ik heb water, je zult nimmer meer dorsten. En toen zei die vrouw, geef mij dat water. En hier zeggen ze, geef ons dat brood. En toen zei de Heer, ik ben het brood des levens. Ik ben dat brood des levens. Dat stond natuurlijk voor ons al in vers 33. Het brood is hij die uit de hemel nederdaalt enzovoorts. En nu in vers 35, ik ben de brood des levens. Die tot mij komt. Later staat het, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Maar dat is in vers 54. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Bijna letterlijk uit Johannes 4, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Maar het rechtstreekse vervolg hierop vinden wij in vers 41... De Joden dan murmureerden over hem. En ook dan grijns ik. Want dat woord murmureren kennen wij in onze taal niet. En als we het toch kennen, murmureren, dat woord, dan kennen we het uit de geschiedenis van Israël in de woestijn. Ze murmureren, whatever. Ik vind het een leuk woord, omdat nooit hoeft te worden uitgelegd wat het betekent. Want het hoor je zo, wat het betekent, hè. Murmureren. Prachtig vind ik dat. Taal is leuk. Ja, is mooi. De Joden dan murmureren, hier doen de Joden het ook. Nog steeds, zou je zeggen. Zij murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Ik zei toch, dit is het rechtstreekse vervolg op vers 33 tot en met 35. Want daar staat dat. Hij zegt dat hij uit de hemel is nedergedaald als dat brood. En dan zie je de onnozelheid. Ik zocht een net woord en iets netters weet ik niet te bedenken. Dan zie je de onnozelheid van religie. Het diepzinnige taalgebruik begrijpt men blijkbaar niet eens. Men denkt oppervlakkig. Ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En dan zegt men, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoezo zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Nou ja. U kent toch dat commentaar ook in Johannes 3, vers 16, want daar waren we nu net even in gedachten, Johannes 3. Daar staat, nou ja, het Oude Testament spreekt over iemand die ten hemel zou opvaren, maar dat kan nooit iemand anders zijn dan iemand die eerst uit de hemel is nedergedaald. Zo staat het er ook, hè. Niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel is nedergedaald, namelijk de Zoon des Mensen. Dus met een beetje accurate bestudering van het woord van God van het Oude Testament had men daar wel iets over kunnen weten. Mede omdat de Messias, die men in het Jodendom kende, wel degelijk onder de titel Zoon des Mensen, zoals een paar hoofdstukken later hier in Johannes dan toch blijkt, dat die Zoon des Mensen, die Messias, in het Oude Testament toch bij gelegenheid beschreven wordt. Nou, minstens als zoon van God, of als degene die staat voor het aangezicht van God, of voor de oude van dagen, of hoe je maar genoemd wordt bij gelegenheid. Want ja, de zoon van David zou de zoon van God zijn. Maar goed, ik ga er maar niet al te ver op in nu. Maar ze zeggen, deze Jezus uit de hemel nedergedaald, blijft tot vandaag problematisch dus, omdat we er ons niet veel bij kunnen voorstellen, namelijk niet hoe het gewerkt heeft. Maar wat maakt dat uit? Aan de andere kant vinden we ook vaak genoeg de vermelding van de suggestie, op zijn minst op geboortekaartjes, dat het geboren kindje uit de hemel is nedergedaald. Nou is het wel nedergedaald, nou ingedaald eigenlijk, maar niet uit de hemel hoor. Je kunt iets wel als uit de hand van God ontvangen, maar dat wil nog niet zeggen dat het uit de hemel is nedergedaald. Maar niettemin, het blijft een taalgebruik wat toch niet al te veel problemen mag opleveren, maar men blijft erin hangen. Reactie van de Heer is, die gaat gewoon verder, in vers 44... Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Een populaire tekst binnen de Calvinistische leer van uitverkiezing. Dat ik Calvinistisch noem is omdat er heel wat verschillende leren van uitverkiezing zijn. Ook die helemaal niet binnen christelijk idioom vallen. En daarom zeg ik het erbij, voor alle duidelijkheid. Men gebruikt deze tekst en zegt, ja, maar je kan zomaar niet tot de Heer komen, want dan moet je door de Vader getrokken worden. En als die je niet trekt, dan mag je niet komen. He? En je brengt die mensen het evangelie en daarna zeggen ze, nee, maar dat kan zomaar niet. En ze beseffen niet dat ze op hetzelfde moment als het evangelie gepredikt wordt, getrokken worden door de Vader. Maar ze willen niet. Maar het is een vers wat aansluit bij vers 35... Namelijk, ik ben het brood des levens, die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En dan moet je even meteen vers 44 erachter lezen. Niemand kan tot mij komen. Want dat is gewoon het vervolg. En de Heer blijft dus bij de uiteenzetting, zonder in te gaan op de kwestie van, ja, hoe kan hij nou uit de hemel nedergedaald zijn? Hij zegt gewoon, einde van vers 43, murmureert niet onder elkander. Hij zegt, hou even op, luister nou. Niet zeuren, luisteren. Ze zeggen, geef ons dat brood. En dan zegt hij, ik ben het brood des levens, wie tot mij komt zal geenszins hongeren, nimmer meer dorsten. Dat is een manier om te zeggen, wie tot mij komt, krijgt eeuwig leven. Namelijk, spijs die blijft tot in het eeuwige leven uit vers 27. Dat is een leven dat niet onderhouden of gevoed moet worden of aangevuld moet worden. Men krijgt het gewoon. Maar vers 44, niemand kan tot mij komen om het eeuwige leven te ontvangen. Tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. In de eerste plaats is het zo dat wij lezen in Romeinen hoofdstuk 10, al wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. En het wordt daar gezegd specifiek in verband met het Joodse volk. Maar dan staan er van die aardige zinnen achter van, hoe zullen ze aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven van wie ze niet gehoord hebben? En daarna, hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En vervolgens, en hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? En daarmee is het verhaal een aardig rond. Want er is iemand die die prediker zendt om het woord van God in het algemeen, dan wel het evangelie in het bijzonder, te prediken, opdat men daardoor tot geloof zou komen. Hebben we dat nog? Dus de werking van het evangelie als zodanig, de kracht Gods tot zaligheid. En overal waar het evangelie gepredikt wordt, wordt de hoorder getrokken tot Christus en uitgenodigd om tot hem te komen en uit genade dat eeuwig leven te ontvangen, te aanvaarden namelijk. Er is overigens ook een iets hogere toepassing van dezezelfde uiteenzetting. Dat wil zeggen, hij gaat nog veel verder dan wat ik nu gezegd heb, maar dat vind je daarna inderdaad in de opperzaal. Dat wil zeggen, in Johannes hoofdstuk 17 in het hoge priesterlijk gebed. Daar heet het dat God de gelovigen geeft aan de zoon. En dat is een nog veel sterkere, dat wil zeggen, die is nog op een hoger niveau. We hebben niet alleen eeuwig leven ontvangen, maar we zijn daardoor ook door de Vader aan de Zoon toegevoegd. Om aan hem deel te hebben. Om deel te hebben aan zijn leven. Om met hem samengegroeid te zijn, één plant te worden, zeg maar, in de gelijkmaking zijn er opstanding, of hoe dat maar heten mag. Of in nog andere beeldspraak, om leden te zijn van zijn lichaam, of om schaapjes te worden van zijn kudde, als het op een lager niveau moet dan. Maar dat is het idee. Maar dat gaat van de Vader uit. Dat gaat uit van dat woord dat gepredikt wordt. En dat woord heet niet voor niks woord des levens, of mijn woorden zijn geest en levens, of het heet, waar zouden we heen gaan, want gij hebt de woorden des eeuwige levens, enzovoorts. En dat kan men ontvangen, maar het is de werking al van God die een mens daarbij brengt. Maar zolang men geen gehoor geeft aan zijn woord, ja, wordt men ook niet tot die zoon getrokken en heeft die zoon ook niks aantrekkelijks trouwens ook. Men kent hem dan ook niet. En dat merk je wel, want er zijn er velen geweest in de loop der tijd die volstrekt ongelovig zijn, in de Bijbelse betekenis van de term, maar die zich wel verdiept hebben in wat men dan noemt het leven van Jezus. En er boeken over geschreven hebben, films over gemaakt hebben, al of niet ten behoeve van het amusement. Want de boeken die geschreven zijn, zijn ook nog wel eens geschreven als zogenaamde wetenschap, zal ik maar zeggen. Wat het maar wezen mag. Maar er komt nooit wat van terecht. Dat wil zeggen, men kent hem niet, eenvoudig omdat men de schriften als zodanig niet gelooft. En bovendien omdat men Bijbelboek voor Bijbelboek isoleert en afzondert van de rest van de Bijbel. En dat fragmentarische deel dat je dan overhoudt, daar kan men gewoonlijk ook niet zoveel mee. Maar ze hebben de Heer Jezus alles toegedicht wat je een mens maar toe kan dichten. De ene keer is hij een autocratische monarch, een tiran. En de andere keer is hij een agressieve, hoe heet zoiets, een agressieve revolutionair. Dat is ook een hele bekende. En toen was hij weer een passieve, hoe noem je dat? Een pacifist, weet u wel. Hij liet het maar over zich komen. De meest tegengestelde dingen. Ze hebben allemaal wel één of twee teksten daarvoor. En ze komen er dus nooit uit. Komen nooit tot dat afgewogen geheel van de Heer Jezus is die mens van God verwekt hier op aarde om de wil van God te volbrengen en om het woord en de beloften van God te vervullen en opdat hij als gevolg daarvan ook zou gesteld worden tot de eersteling van een nieuwe schepping en leven en onverderfelijkheid aan het licht zou brengen en hoe het allemaal maar heten mag. En inderdaad de troon van David zou herstellen en zo verder en zo verder. Maar men weet het niet, eenvoudig, omdat men niet wil horen naar dat woord van God. Want als men dat doet, als men wil horen naar het woord van God, wordt men door dat woord getrokken tot Christus en het zijn werk. Tot wie hij is. Dat kan niet anders. En daarom sluit men er zich in de praktijk vooraf. En je merkt het meteen. Iedereen weet, dat is een Nederlandse zegswijs. In christelijk werk is het weliswaar om heidenen te bekeren. Maar men weet dat het een heidenswerk is om een christen te bekeren. Iemand die al geacht wordt een godsdienst te zijn. Breng die mensen het evangelie maar eens. Dat gaat niet lukken. En ze noemen zich christelijk omdat ze onder zogenaamde christelijke wetten leven. Ze noemen het zo, ze beschouwen dat zo. En historisch is dat ook nog enigszins te rechtvaardigen. Maar geloof? Nee. Dat zit daar niet in. Vandaar dat iets als wetticisme en leer van uitverkiezing een natuurlijke eenheid vormen. Men leeft onder wet, maar tot geloof komen mag je niet. Maar als je tot geloof komt, als je werkelijk tot geloof komt, word je verlost van de wet. En dat wil men niet. Dus gaat men zitten wachten, zogenaamd ontwikkelde leer die daarover gaat, zitten wachten tot er wat gebeurt, onder het motto, het moet je gegeven worden. En daarna geef je het ze, en reik je het ze aan, toch? En dan zeggen ze, nee, dat kan niet, want het moet me gegeven worden. Ik begrijp die dingen nooit. Ik weet ook nooit wat ik ermee aan moet, wat je daar dan nog op zeggen moet. Het enige wat overblijft is gewoon doorgaan met mensen het evangelie voorhouden. Dat is al wat je kan doen. Als men niet wil, ja. Maar in de praktijk betekent het altijd wat die Samaritaanse vrouw deed, hè? Weet u nog? Dat staat er zo komisch tussendoor. Dat is leuk voor het plaatje. Zij liet haar watervat achter zich. En ze ging weg. Ze was gekomen met een watervat om water te halen. Ze ontmoette de Heer en ze ging weg zonder de watervat. Ze liet het achter. Prachtig vind ik zoiets. Hè? Je bedoelt, je moet wat opgeven. En je moet het oude idee opgeven. Je oude wijze van doen opgeven. Je moet anders leren denken. Je hoort tot een andere wereld. Dat is wat gebeurt als men komt tot Christus en zich met Christus laat verbinden. Dan geeft hij ander leven en daarmee ander denken, namelijk ander voedsel. Niet voedsel om het lichaam in stand te houden, maar voedsel voor de geest, om zo te zeggen. Dat woord namelijk verwekt nieuw leven en voedt nieuw leven. En dat is het wat de Heer hen voorhoudt uiteraard. Vandaar dan ook dat het een en ander uitgebeeld wordt in wat wij het avondmaal noemen. Betreur het altijd, ik zeg het er tegenwoordig maar bij, maar ik betreur het altijd dat met name die inzetting die ons overgeleverd is zoveel geleden heeft in de praktijk van de traditievorming. En dat in de praktijk daarnaast ook de betekenis van brood en wijn op een of andere wijze zijn zoek geraakt. Ik probeer het heus altijd netjes te zeggen, maar ik ben altijd bang dat ik dan onduidelijk ben en het kost me bovendien ook erg veel moeite. Dat ligt aan mij. Maar niettemin voel ik me gedrongen om af en toe toch eens gewoon te zeggen dat brood en wijn nou eenmaal niet een beeld zijn van lijden en dood. En dat de Bijbel ook nog wat anders leert dan het lijden en de dood van de Heer Jezus. Mijn Bijbel zegt gewoon, en de uwe dus ook, voor de duidelijkheid, Christus is het die gestorven is. Dat is maar een paar woorden. En dat was het dan. Nee, natuurlijk was het belangrijk. Ik ben er ook heel dankbaar voor. Maar wat valt er verder over te zeggen? Ik zou het niet weten. Christus is het die gestorven is. Wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is aan de rechterhand Gods. En die voor ons bidt. En die uitdrukking uit Romeinen hoofdstuk 8, die wordt aangevuld in de Hebreeënbrief, waar staat, wij hebben een hoge priester die ons volkomen kan zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden, met hetzelfde woord voor bidden. Begrijp je me goed? Er zijn een heleboel woorden voor bidden. Maar dit woord komt maar 3 of 4 keer voor. En wordt gereserveerd voor het werk van Christus. In Romeinen 8 trouwens al, in die uitdrukking die voor ons bidt. Ook in Romeinen 8 als er staat dat de Heilige Geest voor ons bidt. Wat fundamenteel hetzelfde is. En daarna in Hebreeën. Het is de hoge priester die voor ons bidt. En het woord bidden, dat heb ik u ook al eens uitgelegd, is zeker in het Nieuwe Testament een woord dat gebruikt wordt voor de samenvatting van alle christelijke geestelijke activiteit. Zoals het woord besnijdenis een samenvatting is van alle religie. Nou, in ieder geval van alles wat behoort tot de Joodse religie, besnijdenis. Maar zo heb je het woord bidden als een woord dat geacht wordt kenmerkend te zijn voor het christelijke leven als zodanig, of zal ik zeggen voor de dienst aan God. Daar komt het op neer. En de Heer Jezus Christus, de opgewekte, is geplaatst in een dienst aan God. Die dienst heet hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is trouw, zegt Hebreeën 3. Hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En daarna staat er, een paar hoofdstukken verder, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. God te dienen als priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En er staat voor ons, want hij dient God voor ons. Hij is gesteld in de dingen die bij God te doen zijn. Voor ons, staat er allemaal bij hoor, dat was Hebreeën 5 vers 1. En daarna ben ik rond, want dan zeg ik, en wat doet de hoge priester dan? Nou ja, hij doet verzoening voor de zonden des volks. Maar hoezo dan Melchizedek? Want we weten tot vandaag niet wie het volk was van Melchizedek, toch? Wat doet Melchizedek dan? Het is maar één zinnetje. Hij bracht voort brood en wijn. En dat moet alles zeggen. Want dat is wat Christus doet. Hij brengt voort brood en wijn en reikt het ons aan. Dat is wat uitgebeeld werd daar in de opperzaal. En wat op die foto staat dan, hè? Op dat schilderij. U weet wel van het borduurwerk en zo. Hè? Dat is wat uitgebeeld wordt. Wij namelijk de gelovigen aanzittende in een opperzaal. Niet eens op het gelijkvloerse niveau, maar een etage hoger. Als uitbeelding van de hemel logischerwijze. Opperzaal, zoek het woord opperzaal nog maar eens op in de Bijbel. Dat is heel verrassend wat je daar allemaal tegenkomt. Het is een uitbeelding van de hemelse positie van de gemeente. En aanzittend aan zijn tafel. En niet maar aanzittend, maar in gemeenschap heet dat. Hè? Waar ik vandaan kom, als je daar deelnam aan het avondmaal, dan heet je ook in gemeenschap te zijn. En dat is terecht. Zo noem je dat. Je deelt daarin. Maar het besef dat het een uitbeelding is, juist niet. Let op wat ik zeg. Hè. Ik zeg niet dat het niet slechts een uitbeelding is van lijden en dood. Het is helemaal geen uitbeelding van lijden en dood. Niets van dat alles. Het is uitbeelding van leven. Het is niet de uitbeelding van het werk van de Heer Jezus dat hij in het verleden volbracht heeft toen hij zei het is volbracht. Het is de uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus aan de rechterhand Gods, ten behoeve van zijn gemeente, als hoofd van de gemeente, of met het andere jargon uit Hebreeën, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij geeft ons dat leven, dat niet alleen, hij onderhoudt het. Dat wil zeggen, hij voedt ons daarmee. Dat is wat hij doen zou, wat hij beloofd heeft te zullen doen, waar nog bij komt dat ook zonder de toevoeging Melchizedek heet hij priester. En de priester, dat wil zeggen degene die gewijd is aan de dienst van God, want zo iemand heet nou eenmaal priester. De priester heeft de eerste verantwoordelijkheid om het woord Gods te onderwijzen. Kijkt u het maar na, dat is de verantwoordelijkheid van de priesters. En ze stonden onder leiding en verantwoordelijkheid van de minister. Ze stonden onder leiding van de hoge priester. En wij zouden God dienen. Wij zijn gemaakt tot een priesterlijk volk. En wij doen dat onder leiding en verantwoordelijkheid van de hoge priester. Daarom ben ik van mening dat een begrip als, hoe heet dat tegenwoordig, leiderschap. Ik had het woord vroeger nooit gehoord, maar sinds de uitvinding van het management is dat woord in het Nederlands gekomen. Maar vooruit. Wat betreft dat leiderschap, ik ben er altijd heel bang voor in verband met de dienst aan de Heer. Eenvoudig omdat er maar één leider is. Hij is het hoofd van de gemeente. En mocht je jezelf als leider willen gaan beschouwen, dan loop je het risico dat je je in de plaats stelt van Christus. En dat is niet denkbeeldig, want de hele christelijke traditie, het instituut als zodanig, is vol met allerlei lui die de plaats van Christus innemen. En niet alleen in het Rooms-Katholicisme, maar ook in het Protestantisme. Er zijn mensen die bepalen wat er op tafel komt, beter nog, die bepalen wie er aan tafel mag. Letterlijk of overdrachtelijk. En de variant is dan nog dat er zijn die dat niet verhinderen, die niemand tegenhouden, maar die daarna alsnog bij je op bezoek komen om te zeggen, wat haalde je in je hoofd om aan te zitten, deel te nemen aan het avondmaal, enzovoort. Ze maken zich de baas van de tafel. En voor zo'n tafel, letterlijk zoals hier in ons midden, maakt mij dat heel weinig uit, hoor. Want zo bezien is dat toch eigenlijk wel een erg laag niveau. Maar van de andere kant bezien, die tafel op het schilderij, zal ik dan maar zeggen, geeft uitdrukkelijk weer dat de gemeente maar één hoofd heeft. Trouwens, de heer zei bij die gelegenheid onder andere, gij zult niet meester of heer genoemd worden, want één is uw meester. Dat was in diezelfde avond, aan diezelfde tafel. Daar is heel wat besproken toen, hoor. Kortom, hij nodigt ons aan die tafel, maar hij is degene die nodigt en het is inderdaad zijn tafel. Daar hebben wij niks over te zeggen. En deze tafel, of hoe je het maar noemt, ja, dat is de uitbeelding. Ja, niks meer dan dat, maar ook niks minder dan dat. Hè. Het is de uitbeelding van de gemeenschap die wij met de Heer hebben. Want terwijl inderdaad het Joodse volk hem niet liefde en Jeruzalem verwoest werd en dus het koninkrijk, zoals het in het Oude Testament beloofd was, niet aanbrak, en de Heer zelfs na zijn opstanding verdween naar de hemel en alleen bij uitzondering verscheen, slechts 40 dagen staat er aanvankelijk, slechts verschenen enkele van zijn discipelen, moet ik u toch zeggen dat aan de andere kant er wel degelijk zo'n tafel is toebereid en het nieuwe verbond is aangebroken en die koning ons roept inderdaad om deel te nemen aan zijn tafel. Maar ik had het nou niet meteen over onze avondmaalsviering, hoor. Hij nodigt ons om te leven in gemeenschap met hem. Om bij hem binnen te komen, te rusten, te luisteren naar wat hij zegt. En het wordt uitgebeeld in om te eten wat hij ons voorzet. Brood des levens. En ik weet het, het is wat moeilijk te begrijpen dat brood een beeld is van het lichaam van Christus. Niettemin staat het zwart op wit in de Bijbel. Dus dat geloof ik ook voor de volle 100% dat het dat is. Maar om het wat praktischer te houden, het is dus wel degelijk de uitbeelding van het woord van Christus. En van het woord dat hij ons aanreikt. En tel dan weer al die uitspraken maar bij elkaar op over Christus, de hoge priester, dan wel de Heilige Geest. Het is er maar één. Het is onze Heiland zelf. En hij zou ons in heel de waarheid leiden. Hij zou voor ons bidden. Hij zou zijn volk reinigen. Enzovoort. Verzoening doen voor de zonde zijns volks. Kortom, hij zou ons geven wat wij nodig hebben. En dat is wat uitgebeeld wordt in brood en wijn. Niet de dood als historische gebeurtenis, maar juist het leven, namelijk het tegenwoordige werk van Christus. Dat is wat hij doet. En dat gaat niet over oppervlakkige dingen. Ik weet het, men heeft de Heer naar beneden gehaald en denkt dat we als kinderen gods moeten rondgaan letterlijk met brood en met ontwikkelingshulp en wat er allemaal meer dan sociale zorg internationaal zou zijn enzovoort. En begrijp me niet verkeerd, er is niks mee mis, maar het is ook niet specifiek christelijk. Ik zeg, er is niks mee mis, maar het is niet specifiek christelijk. Christelijk is dat hij ons dit brood geeft. Dat dat woord des levens ons aangereikt wordt. Dat wij het van hem aanvaarden. En voor de gelegenheid en waar dat mogelijk is, datzelfde brood des levens ook uitdelen. Zoals er staat, hij nam de broden, 6 vers 11. En gedankt hebbende deelde hij ze aan de discipelen. En de discipelen deelden aan degene die nedergezeten waren. Zo werkt dat. En de Heer geeft ons dat brood en wij geven het door. Het is ons brood ook niet, per slot van rekening. We hebben het ook van de Heer ontvangen en er staat, gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Dat het complicaties met zich meebrengt en dat je mensen soms eerst letterlijk brood moet geven alvorens je geestelijke spijs kan toedienen, die verhalen ken ik allemaal, dat is ook inderdaad zo. Maar ik ben ook van mening dat het gebruikt wordt als een excuus om dan maar niet het evangelie te prediken. En dan ontaardt wat vroeger zendingswerk heette en prediking van het evangelie, ontaadt in niks anders dan wat wij noemen ontwikkelingshulp. Dat ook een raar woord is trouwens. Want er zit een hele evolutiegedachte in opgesloten, in het hele woord ontwikkelingshulp. Hoezo ontwikkelingshulp? Wat moet er ontwikkeld worden? Er valt niks te ontwikkelen. Hulp is prima. Ja, dat wel. Maar we hebben iets beters te bieden. En dat is waar het om gaat. Dat is wat hij in de eerste plaats ons aanreikt. En de instelling van het avondmaal met de woorden doe dit zo dikwijls en doe tot mijn gedachtenis, heeft geen andere functie dan om ons te bepalen bij het tegenwoordige werk van Christus. En waar men dat niet meer kent, leerstellig gewoon uit de Bijbel, is men logischerwijs ook de betekenis van het avondmaal kwijt. En aan de andere kant, waar wij dat leerstellig uit de Bijbel weten, dat hij voor ons zou zorgen, een plan met ons heeft, ons voedt, ons leven geeft enzovoort, en dus ons onderwijst, daar is de betekenis van het avondmaal duidelijk genoeg. En is het ons lief, moet ik u zeggen, juist omdat het een zichtbaar teken is van het tegenwoordige werk van Christus in deze dagen waarin hij zelf, inclusief zijn koninkrijk en heerlijkheid, verborgen is. Heb je dat nog? Het verhaal is dus nooit verder gekomen, zeg ik dan maar weer, dan de opperzaal. Wij zitten nog steeds aan zijn tafel en hij geeft ons nog steeds brood en wijn. En dat blijft zo onze hele bedeling door. Zullen we hem daarvoor danken? Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. En dat u ons voorzien hebt van dit brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Dat we ook in vrijmoedigheid mogen komen tot hem, op uw uitnodiging, om aan te zitten aan die tafel die u ons bereid hebt. Wij danken u voor dat eeuwig leven dat u ons geeft, niet op grond van enige werken onzerzijds, maar uit de rijkdom van uw genade. Wij danken u voor de rust die we bij u vinden, in het besef dat we inderdaad niet horen tot die wereld, maar integendeel behoren tot onze heiland zelf, die ons hoofd, die onze hoge priester en daarmee onze heiland is. We danken u dat we zittend aan die tafel worden onderwezen. En dat u ons alles geeft wat wij nodig hebben, opdat wij in onze levens u zouden groot maken. Opdat uw naam in ons zou verheerlijkt worden. En daarom danken we u ook voor het teken dat u ons hebt nagelaten. Brood en wijn, als uitbeelding van wat u ons geschonken hebt in Christus, als uitbeelding van alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Daarom dragen we onszelf aan u op, Vader. In het vertrouwen dat u doet wat u altijd gedaan hebt, als vervulling van deze oudtestamentische beloften en beelden, dat u ons geeft al wat wij nodig hebben tot heerlijkheid van uw naam. Amen.